Wij lezen Lucas 1, vers 18 tot en met vers 25. Schriftlezing is Lucas 1, vanaf vers 18 tot en met vers 25.
En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël, die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op een tijd. En het volk was wachtende op Zacharias en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
De tekst voor deze middag vindt u in Lucas 1, vers 24 en 25. Zullen we die woorden nog een keer lezen met elkaar? Vers 24 en 25. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Tot zover. Gemeente, vanmorgen liepen we met Zacharias mee de tempel binnen. Vanmiddag zoeken we Elisabeth op, die thuis is. Zacharias die kreeg een wonderlijke boodschap toen die in Gods huis was. Elisabeth krijgt een wonderlijke boodschap te horen als ze in haar eigen huis is. En hoe reageert zij daarop? Daar gaan we naar luisteren. Het thema voor de preek is Advent voor Elisabeth. Advent voor Elisabeth. We letten op haar versmading, haar verberging en haar verwondering. Dus haar versmading, haar verberging en haar verwondering. Elisabeth, die komt net als Zacharias uit een priestergezin. Ze heeft een opvoeding gehad van ouders die in die nauw betrokken zijn bij de dienst van God. Heeft God die opvoeding gezegend? Dat zou zomaar kunnen, want wat lees je van Elisabeth? Dat ze rechtvaardig was. En nee, dat betekent niet dat ze perfect was en dat er geen enkele zonde bij haar aan te wijzen zou zijn. Maar het betekent wel dat zij door de genade van God recht voor God stond. Dat ze hoopte op God, dat ze met hem leefde. Ze heeft God lief. Ze heeft zijn geboden lief. En die liefde tot God en het woord van God deelt ze met haar man Zacharias. Ja, zeg je mooi allemaal, prachtig. Maar wat je over haar leest in vers 7, dat is uiterst pijnlijk. Elisabeth is onvruchtbaar. Ze werd geen moeder, ze bleef kinderloos. En ja, zo staat ze ook bekend onder de mensen. Dat maakt vers 36 duidelijk. Elisabeth, die de onvruchtbare wordt genoemd, dat is zeg maar haar bijnaam. Als de mensen het over Elisabeth hebben, dan zegt ze, je weet wel, hè, Elisabeth, die onvruchtbare. En dat is voor haar heel pijnlijk. In onze tekst vers 25 valt dat woordje smaad, versmaadheid. Elisabeth wordt, omdat ze geen kind heeft, versmaad, veracht. Er wordt op haar neergekeken. Ja, zeg je maar, waarom? Nou, omdat het niet ontvangen van kinderen als een straf van God werd gezien. Nou ja, zeg je. Hoezo? Nou, dat had te maken met wat de Heer had gezegd. Dat kun je overlezen in Deuteronomium 28. Daar had hij heel specifiek naar zijn volk Israël gekeken. En daar heeft God gezegd, als jullie mij dienen, als je mij gehoorzaamt, als je mij eert, als je mij met je hart dient, dan zal ik je zegenen. En dan worden die zegeningen die God dan geeft heel concreet gemaakt. En één zo'n zegen is dat God dan de baarmoeder van de vrouw opent en de kinderzegen geeft. En God die zegt ook, als je mij niet volgt, als je mij niet dient, als je niet in mij gelooft, dan zal ik straffen. En die straffen worden ook heel concreet gemaakt. En één zo'n straf van God is dan dat God de baarmoeder dicht houdt. En de baarmoeder niet opent. Maar juist Elisabeth is rechtvaardig. Lucas die zet daar in vers 6 een dikke streep onder. Elisabeth is rechtvaardig. Ja, mooi dat je dat zegt. Maar de woorden die Lucas daarna opschrijft in vers 7, die botsen daarmee. Ze is rechtvaardig. Maar onvruchtbaar. Dat past niet bij elkaar. En zal dat geen aanvechting? Zal dat geen worsteling hebben gegeven bij Elisabeth? Heeft Elisabeth misschien wel gezegd, Heere, in Deuteronomium 28 staat toch dat u aan rechtvaardigen de kinderzegen geeft. Waarom word ik dan niet rechtvaardig door u behandeld? Waarom houdt u mijn baarmoeder gesloten? Vergist u zich niet, straft u niet de verkeerde? Psalm 128 staat dat kinderen als olijfplanten rondom de tafel zullen zitten. Maar rondom onze tafel zitten ze niet. De tafel is leeg. Waarom gaat het er zo bij ons aan toe? Ik heet toch niet voor niets Elisabeth. Elisabeth. Mijn God heeft gezworen, betekent dat. En hij houdt zijn eed, hij doet wat hij zegt, hij maakt zijn belofte waar. Er valt er geen eentje onvervuld ter aarde. Maar hoe zit dat dan, o God? Waarom straft u ons terwijl wij u proberen te dienen? Waarom geeft u een reden aan mensen om te zeggen, nou, ik weet het niet zo precies met die Elisabeth, hoor. Dat is toch wel verdacht, hè, dat haar baarmoeder dicht blijft. Dat zal wel niet voor niets zijn. Daar zal God wel zo zijn reden voor hebben. Elisabeth, die doet zich misschien wel anders voor dan ze in werkelijkheid is. Want ja, ze heeft geen kinderen, dus. En daar komt nog iets bij wat het voor Elisabeth nog pijnlijker maakt. Want geen kinderen ontvangen werd niet alleen gezien als een straf van God. Maar het betekende ook dat je geen sociale voorziening voor de toekomst had. Want je kinderen zorgden als je ouder werd voor jou. Maar ja, als je geen kind, geen kinderen had, ja, dan viel dat stukje zorg weg. En dat kwam er ook nog eens bij, wie geen kinderen had, had ook geen nageslacht die kon delen in de verlossing van de Messias die komen zou. Elisabeth, die kan niet tegen haar zoon zeggen, jongen, luister nou eens, jouw opa, hè? Nou, die was priester. En jouw vader is het ook. En jij zult er straks ook zijn, hoor, want het gaat van vader op zoon. En de Heere dienen, jongen, dat is de allerhoogste en eeuwig goed. Dat kan Elisabeth niet zeggen. Terwijl ze het zo graag zou willen zeggen. Voel je iets van die smaad van Elisabeth? Ze wordt, zo lijkt het, hè, door God versmaad en door mensen. Ze wordt op de tweede rang geplaatst, zo voelt het. En misschien komt dat voor u wel heel dichtbij. En worstel je net als Elisabeth met kinderloosheid. Niet dat je per se de belofte hebt gekregen dat als je trouwt en God dient, dat je dan automatisch kinderen krijgt, maar toch, je hebt een kinderwens. En die gaat niet in vervulling. Je wilt graag kinderen opvoeden voor de Heere. Maar het lijkt wel alsof God dat jou niet gunt. En anderen in de familie en in je vriendenkring die later getrouwd zijn. Ja, zij krijgen wel kinderen. Zij raken wel in verwachting. En je houdt verschillende keren een geboortekaartje in handen, maar het is altijd een kaartje van iemand anders. En je ziet op straat heel wat moeders achter de kinderwagen lopen. En je gunt het ze natuurlijk, maar dat doet je ook pijn. En je vraagt je af waarom zij wel en wij niet. En je brengt het samen in gebed. En je legt het voor de Heere neer en je gebed wordt intenser en indringender. En je hebt grote gedachten van Gods macht. Maar elke maand is er weer de teleurstelling. En je gaat misschien wel na een periode van bezinning en gebed de medische weg. En maar heel weinig mensen lijken te beseffen hoe belastend dat is. En hoe zwaar dat is, ook emotioneel. Maar alle inspanningen ten spijt, je komt niet verder. En anderen, ze proberen je wel te helpen en te steunen. Maar hoe goed bedoeld ook de woorden die je te horen krijgt, die zijn soms zo ongevoelig. En ze zeggen tegen je, ja, wees maar blij hoor dat je geen zorgen zult hebben over je kinderen. Wij hebben zorgen over de kinderen, maar nou goed, dat blijft jullie bespaard. Of je merkt juist dat het onderwerp kinderen, als je op visite bent, angstvallig wordt vermeden. Je bent misschien inmiddels ouder geworden. En er kwam een stuk overgaar aan de weg die de Heere met je ging. Maar er blijven altijd weer momenten komen die je confronteren met je gemis. Want ja, je bent ouder geworden en je leeft samen met anderen in een appartementencomplex of in een verzorgingstehuis. En de buurvrouw die komt langs en ze zegt, joh, moet je eens kijken, een foto van mijn achterkleinkind. Ja, je gunt het haar, maar jij kunt zo'n foto niet aan de ander laten zien. En je ziet dat anderen bezoek krijgen van kinderen en kleinkinderen. Jij krijgt dat bezoek niet. En je moet alleen naar het ziekenhuis, want er is geen dochter die met je meegaat. Je voelt je op een bepaalde manier versmaad, minder dan een ander. En nee, je bent net als Elisabeth, niet verbitterd. Je kunt God niet loslaten, maar je worstelt wel met zijn weg. Misschien hebt u dat op een ander terrein. Je hebt een zwakke gezondheid, je bent psychisch zwak. En je schuilt bij de Heer en je stelt je vertrouwen op de grote geneesheer. En je ziet zo graag dat je situatie verbetert, verandert, maar het blijft allemaal een beetje hetzelfde of het verslechtert misschien zelfs. Of je voelt iets van onbegrip, van smaad bij je collega's, bij je studiegenoten. Misschien wel in je eigen familiekring. Omdat jij de naam van Jezus belijdt. En je weet wel dat de Bijbel zegt dat als je dat doet, de naam van Jezus belijden, dat dat een reële mogelijkheid is, dat je smaad ten deel valt, maar je wilt zo graag tot rijke zegen zijn voor een ander. En dat kan God toch ook geven, waarom gebeurt dat dan niet? Of je topt met het gaan naar de tafel van de Heere, de avondmaalstafel. Je durft geen avondmaal te vieren. Anderen wel. Maar u niet. En je voelt je een beetje minder als iemand tegen je zegt. Ah joh, je moet toch ook niet zo moeilijk doen. Je voelt je in je worsteling niet serieus genomen. Of je worstelt met je onvruchtbaar zijn voor God. Je zou zo graag meer liefde, meer toewijding willen hebben aan de Heere. Maar in vergelijking met anderen schiet je zo tekort. En je kijkt naar hem en je let op haar. En je zegt, die is zo vol van de liefde van God in Christus. En dat heb ik veel minder. Elisabeth, ze weet van smaad. Maar de Heere zoekt haar op in haar situatie. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Haar verberging. Want kom, jongens en meisjes, laten we eens een kijkje gaan nemen in dat huisje van Elisabeth. Was Elisabeth blij en dankbaar toen ze hoorde dat haar man Zacharias de priesterdienst mocht verrichten in het heiligdom? Heeft ze gezegd, joh man, dat vind ik fijn voor je dat je dat nog mag meemaken? Is ze met hem meegegaan? Stond ze op het voorhof van de vrouwen? Of heeft ze haar man uitgezwaaid? Is ze thuis gebleven? Nou ja, ze is in ieder geval thuis voordat Zacharias thuis komt. Zacharias die elk moment binnen kan stappen. Weet Elisabeth wat er is gebeurd? Weet Elisabeth dat? Is het nieuwtje misschien als een lopend vuurtje in de buurt en in de omgeving verspreid? Joh, priester Zacharias, er is wat bijzonders mee gebeurd. Hij kon geen woord meer uitbrengen toen hij het heiligdom uitkwam. Hij kon de zegen niet opleggen. Of weet Elisabeth nog nergens van? En staat ze misschien op de uitkijk, komt hij er al aan? En krijgt ze dan Zacharias in beeld die om de hoek komt? Nou, als dat zo is, dan verwacht ze dat hij haar zal begroeten met shalom, vrede. Maar nee, blijf stil. Zacharias zegt helemaal niks. Ze zal hem verbaasd hebben aangekeken. Zacharias, hoe was het? Hoe heb je het gehad? Toen je er stond voor het aangezicht van God? Maar Zacharias antwoordt niks. Misschien heeft hij gebaren gemaakt. Hebben zijn lippen bewogen, maar er klinkt geen woord. En Elisabeth, die zal hem toch wel bestormd hebben met allerlei vragen. Joh, wat is er? Waarom zeg je niks? Kun je niet praten? Gaat het wel goed met je? Hoe reageert Zacharias? Nou gemeente, ik ga ervan uit dat hij opgeschreven heeft wat er gebeurd is, zoals hij dat ook straks gaat doen als het gaat om de naam van zijn zoon. Dan pakt hij een krijt en een krijtbord en dan gaat hij opschrijven hoe zijn zoon zal heten. Johannes is zijn naam. En ik zie nu ook in gedachten Zacharias zo'n schrijfplankje pakken en een verhaaltje opschrijven voor Elisabeth. Ja, ik stond er bij het reukofferaltaar en toen stond er een engel bij het altaar. En die zei, niet bang zijn hoor, ik heb een goede boodschap, je gebed is verhoord. En toen werd er ook verteld dat wij een kindje zullen krijgen. Maar ik kon het niet geloven. Ik zei, wij? We zijn oud en hoe kan dat dan? En als straf voor mijn ongeloof kan ik nu geen klank voortbrengen. Ben ik stom? Misschien heeft Zacharias af en toe dat krijtbord wel weggelegd en de boodschap met wat gebaren ondersteund. Maar stel je nou eens even voor dat je in de schoenen staat van Elisabeth. Nou, dan krijg je toch wel op een hele wonderlijke manier een hele wonderlijke boodschap te lezen, of niet? Hoe zou je erop reageren? Hoe reageert Elisabeth hierop? Totaal anders dan Zacharias. Zacharias die kwam met een vraag. Een vraag vol ongeloof. Maar Elisabeth hoor ik helemaal geen vraag stellen. En dat terwijl Zacharias nog een engelverschijning meemaakte. Elisabeth niet. Maar Elisabeth blijft stil. En ze ervaart in geloof die wonderlijke boodschap van de hemel. Dat blijkt uit het vervolg. Want ze zegt niet voor niets straks tegen Maria. Maria, je kunt op die woorden van God aan hoor. En na verloop van tijd, als Gods woord uitkomt en Elisabeth zwanger raakt. Wat doet ze dan? Dan verwacht je dat ze de straat op gaat en dat ze overal rondbazuint. Ik ben zwanger. De Heer heeft mij eindelijk recht gedaan. Dat is toch nieuws dat je wilt delen met iedereen. Want toch doet ze dat niet. Nee, Elisabeth verbergt zich. En er staat in het Grieks een heel sterk woord. Er staat zoiets als, ze verbergt zich van alle kanten. Ze zondigt zich helemaal af. Ze trekt zich helemaal terug. Ze mijdt als zoveel als mogelijk allerlei contact. En dat doet ze niet een weekje, een paar dagen. Zo van, nou ja, ik heb toch wel even een paar dagen nodig om te verwerken wat ik heb gehoord. En ik moet eerst eens even tot mezelf komen. Ik moet eerst eens tot mezelf komen nu ik op hoge leeftijd zwanger ben geraakt. Nee, ze verbergt zich niet een week, maar 5 maanden. 5 maanden? Waarom doet ze dat? Was dat een gewoonte in die tijd? Deden vrouwen dat meer? Ja, daar is ons niets van bekend. Waarom doet ze dit dan? Is ze die eerste 5 maanden niet fit? Is ze ziek, misselijk als gevolg van haar zwangerschap? Of is ze bang dat anderen haar niet geloven als ze zou zeggen, hoor eens, ik ben zwanger. En treedt ze pas naar buiten, na een paar maanden, als te zien is dat ze echt zwanger is? Of wil ze praatjes voorkomen? Ja, joh, ik heb Elisabeth vanmorgen gesproken en ja, ik zag wel inderdaad dat haar buik wat dikker werd. Maar nou zei ze ook nog dat ze zwanger is. Ach, echt? Nou, ze is lichamelijk niet alleen oud, maar ze wordt ook al oud in de geest, hè? Wil ze geen praatjes? En trekt ze zich daarom terug? Of heeft ze geen zin in moeilijke vragen over haar man Zacharias? Is ze solidair met hem? Hij valt stil? Nou ja, dan zal ik me ook terugtrekken. In de stilte. Om een man te steunen. Nou ja, Lucas geeft geen verklaring. Maar dit is wel helder. Bij Zacharias gaat de mond dicht, bij Elisabeth gaat de deur dicht. Hij is stil en zij zoekt de stilte. En is dat niet, gemeente, om in de stilte zich voor te bereiden op dat wat er gaat gebeuren? Moet je dat terugtrekken van Elisabeth niet zien op de toonhoogte van Psalm 62, de psalm die we zongen. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hoezo? Nou, Elisabeth verbergt zich terwijl ze zich richt op God. Want onze tekst zegt, ze verborg zich zeggende. Met andere woorden, zo mag je dat ook vertalen, ze verbergt zich terwijl ze de woorden van vers 26 spreekt. Dus dan richt ze zich tijdens die 5 maanden in de stilte op God. Daar neemt ze de tijd voor. Nou, hoe is dat bij jou? En bij mij. Elisabeth, die geconfronteerd werd met een wonderlijke en onvoorstelbare boodschap nadat Zacharias uit de tempel thuis was gekomen. Ja, ik weet niet of je het beseft. Maar weet je wel dat God ook naar jou toe komt? Met een wonderlijk, een onvoorstelbare boodschap. Want hoe komt hij naar je toe? Met zo'n woord. Het evangelie komt naar je toe via het geschreven woord. Dat is meer dan de krabbeltjes van Zacharias op dat krijtbord, hè? Hij komt tot je met zijn woorden. En hij maakt duidelijk, jij gevallen Adamskind, jij bent in jezelf totaal verloren. Maar ik heb grote dingen gedaan. Want ik heb mijn zoon gegeven die een volkomen zaligmaker is. En die met jouw schuld raad weet. En daarom zie op hem, die alles heeft volbracht. Is dat geen wonderlijke boodschap? Een wonderlijke boodschap? Hoe komt God naar je toe? Met zijn woord. Maar ook in de gebarentaal van doop en avondmaal. En nee, dat zijn geen onhandige gebaren die Zacharias misschien gemaakt heeft om zijn woorden, zijn schrijven wat te ondersteunen en te onderstrepen. Nee, Gods gebaren zijn goddelijke tekens met een rijke inhoud. En hij maakt het door duidelijk, ik maak jouw onvruchtbare leven vruchtbaar als een wonder, dankzij Jezus, door de Heilige Geest. Het gebroken brood en de wijn die wordt gegoten, die laten het mij zien dat Jezus zichzelf heeft gegeven. En dat hij zo in die weg raad weet met mijn schuld. Dat hij zo een volkomen zaligmaker is. Is dat geen wonderlijke boodschap? Nou zeg eens, hoe verwerk je dat? Want ja, eerlijk is eerlijk. Wij hebben veel voor op Elisabeth. En hebben we daarom niet test te meer reden om God te vertrouwen op zijn woord. Oh, dat akelige wantrouwen aan Gods woord. Hebben we niet des te meer reden? Als je kijkt naar Elisabeths positie en onze positie om niet te twijfelen aan Gods betrouwbare evangelie, hebben we niet des te meer reden om stil te worden voor God. Kijk, in een week van voorbereiding worden we vaak stil. Toch? Stil voor God. En we overdenken wie wij zijn voor Gods aangezicht. En we overdenken waarom dat de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Dan is er de stilte vooraf. Maar van Elisabeth krijgen we mee dat we ook de stilte mogen opzoeken nadat we grote dingen hebben ontvangen. En daarom, gemeente, zou het niet passend zijn om na een avondmaalzondag de stilte op te zoeken. De deur van je binnenkamer dicht te trekken. Omdat wat je zag, omdat wat je hoorde geestelijk te verwerken en je op de Heere te richten en te overdenken bij een open Bijbel wie Hij is, wie Hij was en wie hij zal zijn, wat Hij heeft gedaan in de helsgeschiedenis en in je eigen leven. Zou je daar niet rustig de tijd voor moeten nemen? Kijk, jongens en meisjes, misschien ben je wel eens met de klas in een museum geweest. En je kreeg een rondleiding. En de juf of de meester was ook mee. Ze zei, kijk eens, moet je hier eens even kijken. En je kreeg uitleg hierbij. Ze zei, kijk hier eens even goed. En je stond even stil. Of misschien bezocht je pas wel Urk in Wintersferen. Ja, daar liep je niet met hele grote stappen zo door het oude dorp om er met 3 minuten weer doorheen te zijn. Je keek even, je stond stil en je zag die dieren, hè. En je zag die zusters die de zieke kinderen verpleegden. En je zag welke spelletjes er vroeger werden gedaan. En je keek naar dat ringsteken, je stond even stil. Je liet het op je afkomen. Nou zegt de Heer, sta nou eens even stil. Laat eens even op je afkomen. Dat wat ik je heb gegeven, wat ik heb je laten zien vandaag. Zou je dan niet stil worden voor God? Het geloof kan niet zonder stille tijd. Het kan niet zonder die momenten dat je je terugtrekt en dat je luistert naar Gods woord en de dingen van je hart voor hem neerlegt. En voor hem uitspreidt, het geestelijk leven verschraalt als het niet wordt gevoed vanuit de binnenkamer. En nee, dat je druk hebt, dat is geen excuus om het niet te doen. Dat je vanmorgen of vanmiddag avondmaal hebt gevierd, dat is geen excuus om het niet te doen. U kunt niet zeggen, ja, maar ik heb vandaag het heilige avondmaal gevierd. En ik ben weer gesterkt in mijn geloof, ik kan er weer tegenaan. Maar juist als je het avondmaal hebt gevierd, dan heb je alle reden om je terug te trekken. En je te richten in de stilte op de Heere en zijn daden. Om meer en meer onder de indruk te komen wie Hij is en wat Hij heeft gedaan en doen zal. Om zo ook meer en meer stof te ontvangen om Hem te prijzen en te eren. En als je geen avondmaal vierde vandaag. Misschien deed je het de vorige keer wel, misschien deed je het de andere keren ook niet. Je deed het. Je deed het niet omdat je de Heere niet kent. Of omdat je misschien allerlei vragen hebt. Maar is er dan ook geen reden om de stilte op te zoeken, God te zoeken en met zijn woorden terug te keren voor zijn aangezicht en te vragen om zijn leiding? Ja, zeg je maar, waarom verbergt Elisabeth zich nu 5 maanden? Waarom 5 maanden? Nou, jongelui, wanneer houdt de 5e maand op? Dan zeg je, dat is nogal wiedes. Als de 6e maand aanbreekt natuurlijk. Inderdaad. Nou, dat is het antwoord. Want wat gebeurt er als de 5 maanden voorbij zijn en de 6e maand begint? Dan stapt er een jonge vrouw die luistert naar de naam Maria, het huisje van Elisabeth binnen. om te vertellen over haar kind, de verlosser die geboren zal worden. Dus vers 24 heeft alles te maken met vers 26. Als die 5 maanden voorbij zijn, dan verschijnt Gabriel aan Maria. En Maria gaat zo snel als ze kan naar Elisabeth toe, die zich verborgen heeft gehouden. Het verbergen van Elisabeth heeft alles te maken met Maria. En ondertussen, in het verbergen van Elisabeth, die 5 maanden, wacht ze op God. Maar nu die 5 maanden voorbij zijn en Maria er is, laten we samen spreken over wat God heeft gedaan. Die 5 maanden is een wachtenstijd geweest voor Elisabeth. En is dat geen advent? Advent is leren wachten op God bij een open Bijbel. Met het oog op hem gericht, op zijn komst gericht. Juist ook als het gaat om zijn tweede komst. Op aarde. Heren, u hebt gezegd dat wij avondmaal mogen vieren. Dat is een opdracht van u totdat u terugkomt. Wanneer komt die dag, o God? Dat ik u ontmoeten mag. Ik blijf de Heren verwachten. En mijn ziel wacht in de stilte, ongestoord. Op zijn onfeilbaar woord. En als je zo leeft bij zijn woord. Bij wat de Heer heeft gedaan. En wat hij doet en zal doen. Dan raak je verwonderd. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Haar verwondering. Ja, want Elisabeth is verwonderd. Wat zegt ze? Ze kijkt omhoog. En ze dankt God. Dat hij haar heeft aangezien en de smaad onder de mensen wegneemt. En dat op een heel wonderlijke manier. Daarom begint ze met dat woordje alzo. Alzo. Zo. Op die heel wonderlijke manier. Ik had het niet meer verwacht. Het ging door de diepte heen. Maar de Heer heeft ingegrepen. En Elisabeth kijkt verwonderd naar de Heer. Naar de Kurios. Alle macht heeft. Ze beleidt hem. Hij, de Heere, de Kurios, de koning der koningen, die heeft mij aangezien. Aangezien? Ja, weet je wat dat betekent? Dat is maar niet dat God dan van een afstandje naar je kijkt en dan, ja, gewoon verder gaat. Dat hij een beetje toekijkt. Ja, dat kan ik doen. En je gaat shoppen, je loopt in de winkelstraat. Ga die winkel maar in. Ik blijf wel even hier staan bij de deur. Je kijkt zo eens naar al die mensen in de straat. Ja, je ziet ze gaan. De een die gaat daar naar binnen en de ander die ziet er zo uit. En de ander die communiceert zus en de ander zo. Je kijkt het. Het raakt je niet per se heel erg. Je doet er verder ook niks mee. Je gaat over tot de orde van de dag daarna weer. Maar het woord dat hier wordt gebruikt laat zien dat God met ontferming naar je kijkt. Om dan vervolgens tot actie over te gaan. Om helpend en reddend nabij te zijn. Als hij je aanziet, als hij acht op je slaat, dan biedt hij hulp. Dan ontfermt hij zich, dan geeft hij genade. En wat zegt Elisabeth? Ze zegt, Heere, die machtige Kurios, die heeft mij aangezien, in ontferming. En toen heeft hij genadig ingegrepen. Weet je wat hij heeft gedaan? Hij heeft mijn versmaadheid bij de mensen weggenomen. Hij heeft mijn kind gegeven. Hij laat zien dat ik rechtvaardig ben. De Heere heeft dat gedaan, zegt ze in vers 25. Ziet u dat? De Heere heeft dat gedaan, voltooid verleden tijd. En misschien zeg je wel, hoor eens Elisabeth, jij bent zwanger. Goed, dat is een wonder, zeker. Maar ja, je kindje is nog niet geboren, hè? Zou je niet wat voorzichtiger zijn met je woorden? Ik bedoel, je bent oud en er kunnen toch allerlei complicaties nog plaatsvinden in je zwangerschap. Moet je eerst niet eens even afwachten voordat tot het kindje geboren is en alles achter de rug is? Ja, maar Elisabeth gelooft God op zijn woord. En hij heeft gezegd, jij zult een zoon krijgen. En zijn naam? Zijn naam is Johannes. En daarom kan ze in een voltooid verleden tijd spreken. Ze gelooft dat God gaat doen wat hij heeft beloofd. Trouwens, vind je als je let op wat Elisabeth zegt, dat ze niet lijkt op Rachel? Je weet wel, Rachel, die ook onvruchtbaar was. En God ziet ook nadat zij door een diep dal is gegaan, ook Rachel aan in ontferming. En ze raakt zwanger, ze krijgt een kind. En wat doet ze dan? Dan roept Rachel ook in verwondering uit, de Heer heeft mijn smaadheid weggenomen. Zeg jij het Rachel en Elisabeth in verwondering ook na? Kun je meezeggen, heel persoonlijk. De Heer heeft in mijn leven ingegrepen. Hij heeft mij aangezien. Hij heeft mijn smaadheid weggenomen. Mijn onvruchtbaarheid weggenomen. Misschien wel heel letterlijk. Dat je zegt dat wij een kind ontvingen uit de hand van de Heer, dat zien we als een groot, groot geschenk van God. Het leek onmogelijk. Maar God deed het onmogelijke. En ik ben groter over God gaan denken. Hij heeft ons aangezien. Alle eer aan hem. Of misschien denk je aan iets anders. Je had te maken met tegenslag. Je kreeg een ongeluk. Je hebt een zwakke gezondheid. De weg ging anders dan je had gedacht, gehoopt. Het viel je zwaar. En toch zwoer je, net als Elisabeth, God niet af. En achteraf zeg je, ik worstelde wel met God, maar het bracht me uiteindelijk dichter bij hem. Hij deed alle dingen meewerken ten goede. Zo en zo heeft de Heere aan mij gedaan. Hij heeft mij meer en meer aan hem verbonden. Maar ja, zegt iemand anders, als het gaat over binding aan de Heere, weet je hoe dat bij mij is gegaan? Dat is bij mij heel geleidelijk gegaan. Langzamerhand gingen bij mij de ogen open, zoals de zon opkomt en steeds meer licht verspreidt. Zo kreeg ik steeds meer zicht op mezelf en op de liefde van God in Christus. Ik kreeg hem steeds meer lief, ik kreeg hem steeds meer nodig. Maar dat is alleen te danken aan hem die naar mij heeft omgekeken, die mij heeft aangezien. Of misschien zeg je wel, weet je wat bij mij het geval was? Mijn handen zaten vol. Ik was trots. Op dit, op dat. Ik dacht dat ik een heel vruchtbaar leven leidde voor God. Maar toen ging de Heilige Geest mijn handen leegmaken. En hij confronteerde mij met mezelf en met mijn ongerechtigheden. En toen dat gebeurde, toen ik zag wie ik voor God was, toen werd ik ontdekt aan mijn onvruchtbaarheid. Net zoals Elisabeth. Op het moment dat ze ontdekt dat ze zwanger is, grondiger dan ooit tevoren beseft. Ik ben onvruchtbaar vanuit mezelf. God heeft mijn smaad weggenomen. Zeg je het zo? Tegen je eigen onvruchtbaarheid aanliep en loopt. Zegt de Heere, greep zo in. Het is alleen te danken aan hem. Hij heeft mij aangezien. Of ging het bij u heel anders? Je leefde misschien aan God voorbij. En dat was ook echt te zien en te horen. En je zegt, dit is er misgegaan in mijn leven. En dat ging niet goed. Maar toen kwam de Heere met zijn geest mijn leven binnen. En hij brak mijn verzet. En ik heb een vuilniszak aan zonde bij de Heere moeten neerzetten. En mogen neerzetten. En hij maakte duidelijk dat hij mijn zonde vergeven heeft. Ik weet van de vergeving van zonde af. Maar toch, het stukje van mijn leven, ik kan het niet meer overdoen. En dat is toch altijd nog weer een moeilijk punt voor mij. Ik heb het gevoel dat God me soms toch om mijn verleden wat blijft aankijken. In ieder geval dat mensen me erop aan blijven kijken. Ik weet, ik heb die zonde achtergelaten, ik heb ermee gebroken, ik doe ze niet meer. Nou, voor mijn gevoel kijken de mensen me aan op de manier van, ja, jij blijft nog wel die vrouw van toen en toen. Die man van daar en daar. En de duivel zit ook niet stil. En hij bladert naar die zwarte bladzijde in je levensboek. En hij zegt, nou, je kunt dat boek wel sluiten. Er komt niks van jou terecht. Maar nu in een dankdienst, gemeente. Op de viering van het heilige avondmaal. Zeg je misschien wel in verwondering. Die woorden van Elisabeth na. Omdat je vandaag in de tekenen van brood en wijn gezien hebt dat God naar zondaren omziet. Hij heeft gedacht aan zijn genade en hij heeft ook aan mij gedacht. Dat is voor mij bevestigd aan de tafel vandaag. Hij voor mij. En het is niet waar wat de duivel mij voorhoudt. En het is niet waar wat mijn gevoel me soms wijs wil maken. Al zo heeft de Heere mij gedaan. Hij heeft, terwijl ik het niet verdiend heb, alles verbeurd heb. Hij heeft me aangezien. Kijk, als we het hebben over smaad. Kijk, dan moet ik zeggen vanmiddag. Ik heb hem smaad aangedaan. Paulus zegt dat, hè, Romeinen 15. De smaad, die is op Jezus gevallen. Want hij is gekomen om smaad te dragen. Hij werd versmaad toen hij op aarde kwam en in een voerbak in Bethlehem werd neergelegd. Hij werd versmaad toen hij rondging door Israël. Hij werd versmaad toen hij vast werd gespijkerd aan het kruis en de mensen riepen, oh, bent u de zoon van God? Nou, laat dan eens zien, als u het bent, kom er dan eens af. Maar hij bleef hangen. Het leverde hem de hel op. De dood. Mijn smaad. Op hem gelegd. Hij wilde dat dat gebeurde. Ons avondmaalsformulier zegt: hij heeft ontelbare smaadheden geleden. Hè? Dus niet te tellen. Opdat wij niet te schande zouden worden. Niet versmaad zouden worden door hem. Kijk, als je dat op je in laat werken. Als je daar iets van mag zien in het geloof. Dan wil je de Heer toch in verwondering danken. Dan moet je toch goed en groot van hem spreken. Dan wil je toch voor hem leven. Dan wil je hem toch groot maken. Hij was het die mijn heil, mijn verlossing bewerkte. En daarom loof ik hem mijn leven lang. En als dat niet bij het geval is, omdat je Jezus niet kent als redder. Dan weet je niet wat je mist. Je hebt misschien veel, hè? Een auto, een huis, vriendengroep, geld, gezondheid. Prachtig natuurlijk, maar met de dood verlies je het allemaal, hè? En zonder Jezus als redder moet je eeuwig de smaadheid dragen. Daarom geloof in de Heer Jezus. Want wie Jezus heeft, die kan misschien wel van alles missen, maar die heeft toch alles. Ook als het moeilijk is. En je misschien op dit moment wel worstelt met Gods leiding in je leven. Maar houd moed. Uw ziel zal vrolijk leven. Laat het voorbeeld van Elisabeth je bemoedigen. Vertrouw op de Heere. Hij zal je leiden. Je voet langs zijn wegen leiden, zodat je je uiteindelijk verwonderen zult. Eens zal hij u bevrijden, ook van de zwaarste last. Houd gij slechts onder het strijden aan zijn belofte vast. Amen.